Stefan Barakat. Goedenavond.
Hey, goedenavond.
U bent arts en klinisch geneticus in opleiding in het Erasmus MC. En u heeft een prijs gewonnen omdat u achter de oorzaak bent gekomen van een zeldzame vorm van epilepsie. Gefeliciteerd als allereerste.
Dank u wel. Heel fijn om bij jullie in de uitzending te mogen zijn vanavond.
Ja, ja, want uw roots liggen op Schouwen, toch?
Ja, in ieder geval, ik ben opgegroeid op Noord-Beveland. En sinds een aantal jaren woon ik inderdaad op Schouwen-Duiveland.
Ja. Ja. En kunt u eens vertellen voor de mensen die het niet weten, wat is epilepsie precies?
Epilepsie is eigenlijk een aandoening waarbij kortstondig je hersenen niet goed functioneren. Mm-hmm. Wordt ook wel de vallende ziekte genoemd. Dat je plots trekkingen krijgt of kortstondig het bewustzijn kan verliezen. En in dit specifieke geval waar deze prijs over gaat, ging het eigenlijk om een hele ernstige vorm van epilepsie. Die al op hele jonge kinderleeftijd optreedt. En die dermate ernstig is dat eigenlijk de hele hersenen niet goed tot ontwikkeling kunnen komen. Waardoor kinderen met deze aandoening bijvoorbeeld nooit leren praten, nooit leren lopen. En eigenlijk helemaal geen zelfstandig leven kunnen leiden. Dus echt een hele ernstige vorm van epilepsie.
Ja, want het speelt zich echt af in de hersenen.
Ja, dat klopt. Hè. Dus wij vanuit de genetica. We weten dat heel veel van dit soort hele ernstige vormen van epilepsie, dat die veroorzaakt kunnen worden door eigenlijk een aanlegstoornis van de hersenen. Mm-hmm. Dat eigenlijk iets in de hersenen niet goed is. En dat kan vaak een genetische oorzaak hebben. En dat is eigenlijk waar wij dan met name onderzoek naar doen binnen mijn onderzoeksgroep in het Erasmus MC.
En wat heeft u precies voor onderzoek gedaan?
Ja, mijn onderzoeksgroep die houdt zich eigenlijk bezig met een aantal dingen binnen de genetica. Dus eigenlijk met name het vinden van nieuwe ziektegenen. Mm-hmm. Ondanks dat we in 2021 leven en we vaak denken dat we nu eigenlijk wel alles rondom de medische wereld wel weten. Blijkt dat toch vaak niet het geval te zijn. En eigenlijk weten we nog van heel veel aandoeningen eigenlijk niet precies de oorzaak. Nou ja, het vinden van zo'n oorzaak kan belangrijk zijn, omdat je als je een bepaalde diagnose hebt, omdat dat kan invloed hebben op de behandeling of op het beleid. Mm-hmm. En in dit specifieke geval, waarvoor we deze prijs hebben gekregen, ging het dus eigenlijk om een hele ernstige epileptische aandoening bij een jong kind. Mm-hmm. We hebben door middel van genetisch onderzoek gevonden dat het kind een bepaalde afwijking in een bepaald gen heeft, het UGP2-gen. Mm-hmm. En dit gen was eerder eigenlijk nooit aan ziekte gelinkt. En door ons onderzoek, waarbij we onder andere gebruik hebben gemaakt van stamcellen in het laboratorium, maar ook van kleine zebravisjes, waarbij je de hersenontwikkeling kan bestuderen, hebben we eigenlijk als eerste kunnen bewijzen dat dit gen echt de oorzaak is van deze ernstige vorm van epilepsie. En ondanks dat we met één enkele patiënt in de spreekkamer begonnen, mm-hmm. Hebben we inmiddels eigenlijk wereldwijd meer dan 40 kinderen hiermee gevonden. Dus het is echt wel een aandoening, ondanks dat het een hele zeldzame vorm van epilepsie is, is het echt wel een aandoening die in ieder geval voor deze 40 kinderen een hele ernstige stempel op hun leven drukt.
Ja.
En dat is ook een van de redenen dat we nu bijvoorbeeld een onderzoekslijn zijn begonnen om te kijken van of we eventueel een therapie hiervoor kunnen ontwikkelen in de toekomst.
Hmm. En wat zou ik me daar dan bij moeten voorstellen, bij zo'n therapie?
Ja, kijk, in een ideale wereld zou je natuurlijk de wonderpil willen vinden die dit volledig kan verbeteren. Mm-hmm. Nou, daar zullen we naar alle waarschijnlijkheid niet in slagen. Maar als je bijvoorbeeld al iets zou kunnen vinden wat de mate van epilepsie zou kunnen beïnvloeden, dus dat de patiënt er minder last van heeft, dan zou dat al heel wat vooruitgang, zowel voor patiënten als ook voor zijn ouders en zijn hele omgeving kunnen geven. En wat op zich hier aan deze specifieke vorm van epilepsie dus interessant is dat het speelt een rol in een bepaalde stofwisseling in de hersenen, in het glucosemetabolisme. Mm-hmm. En er zijn ook andere vormen van epilepsie die hierop aanspelen. Dus we hopen eigenlijk ook, door als we hier een therapie voor vinden, voor deze ultra zeldzame aandoening, dat we op termijn misschien ook iets kunnen betekenen voor andere patiënten die veel vaker voorkomende vormen van epilepsie hebben.
Ja.
En dat zou natuurlijk een hele mooie sprong kunnen zijn.
Ja, en u kunt dit, of u heeft met het onderzoek, heeft u een prijs gewonnen waar ook een bedrag aan vast zit, heb ik begrepen.
Uh-huh.
Is het al bekend wat daarmee gaat gebeuren?
Ja, kijk, onderzoek is natuurlijk een dure tak van sport, zal ik het maar zeggen.
Mm-hmm.
En het grootste deel van dit onderzoeksgeld wat we nu hebben gekregen door deze prijs, zal ook wel weer voortvloeien in nieuw onderzoek.
Mm-hmm.
En daarnaast lijkt het mij best wel leuk om eens een keer te proberen een soort van patiëntendag te organiseren voor al deze kinderen die wereldwijd deze aandoening hebben. Dus daar zien we dit geldbedrag wat met deze prijs gemoeid is ook als een klein beginnetje voor om dat in de toekomst te kunnen opzetten.
Ja, want u heeft dus in totaal zijn er wereldwijd 40 kinderen met deze aandoening. Hebben deze mensen ook contact met elkaar?
Nou ja, op dit moment nog relatief weinig. We hebben wel een paar mensen met elkaar in contact kunnen brengen.
Mm-hmm.
Wat op zich heel bijzonder is bij deze aandoening, en dat is misschien ook nog wel een leuke anekdote om te vertellen, is dat we eigenlijk door ons genetisch onderzoek hebben kunnen vaststellen dat al deze 40 kinderen eigenlijk hele verre familie van elkaar zijn.
Oh.
Met waarschijnlijk één en dezelfde voorouder die zo'n 600 jaar geleden moet hebben geleefd. Dat hebben we kunnen bepalen aan de hand van het genetische onderzoek.
Mm-hmm.
En deze voorouder die heeft geleefd in een regio, die heet Balochistan, dat is eigenlijk een stukje Pakistan, een stukje Afghanistan, een stukje India.
Mm-hmm.
En dan is natuurlijk de vraag van, goh, hoe komt deze aandoening dan eigenlijk hier? En wat we onder andere door ons onderzoek hebben kunnen aantonen, is dat ook de Nederlandse patiënt is met die families uit het Verre Oosten verwant, met een gemeenschappelijke voorouder.
Mm-hmm.
En waarschijnlijk de bleek in de 17e eeuw een handelspost van de VOC in die regio te zijn. Dus dat is waarschijnlijk de manier hoe deze genetische oorzaak op een gegeven moment ook in de Nederlandse populatie terecht is gekomen. Dus met andere woorden, op onze verre reizen vroeger namen niet alleen maar de kruidnagels mee, maar dus ook dit soort genetische ziektebeelden door met mensen genetische informatie uit te wisselen.
Ja, dat wil dus zeggen dat eigenlijk deze vorm van epilepsie al heel erg lang bestaat.
Ja, dus wat we hebben kunnen aantonen is dat die voorouder, die moet zo'n 600 jaar geleden hebben gewoond. En het is een aandoening, kijk, van al onze genen hebben we twee kopieën. Eentje die we van onze vader krijgen, eentje die we van de moeder krijgen. En bij deze specifieke aandoening krijg je alleen maar deze vorm van epilepsie als ook op allebei de kopieën eigenlijk een spelfout in dat UVP2-gen zit.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk best wel zeldzaam, maar wordt bijvoorbeeld ook vaker gevonden bij bevolkingsgroepen die bijvoorbeeld vaker met bloedverwanten trouwen.
Oh,
dat is natuurlijk in sommige landen meer gebruikelijk. En daarom zou het ook best nog wel eens zo kunnen zijn dat in Pakistan, waar we dus ook een aantal kinderen hiermee kennen, dat er waarschijnlijk nog veel meer kinderen met deze aandoening zijn, maar die gewoon niet ontdekt zijn. Mede omdat daar ook natuurlijk de gezondheidszorg heel anders is dan in Nederland.
Ja.
En ook de mogelijkheden om genetisch onderzoek te doen daar natuurlijk veel minder goed ontwikkeld zijn dan wat we hier hebben.
Ja, zou je dan kunnen zeggen... Ja, sorry.
Nee, gaat u
doen. Zou je dan kunnen zeggen dat epilepsie erfelijk is?
Nou kijk, in dit specifieke geval is dat zeker een erfelijke vorm. Zo zijn er ook nog heel veel andere vormen van erfelijke vormen van epilepsie.
Mm-hmm.
Maar het is denk ik ook wel goed om te benadrukken dat niet elke vorm van epilepsie erfelijk is. Je kan ook door andere ziektes een vorm van epilepsie krijgen. Soms weet je gewoon niet wat de oorzaak is. Maar je kan ook bijvoorbeeld na een ongeluk, als er iets aan je hersenen is gebeurd, kan dat later tot epilepsie leiden.
Ja.
Door allerlei intoxicaties of medicijnen kun je ook epilepsie krijgen. Dus het is zeker maar een minderheid van de gevallen waar het echt erfelijk is. Maar wat denk ik wel van belang is, als het al op hele vroege leeftijd optreedt, dus eigenlijk binnen de eerste paar maanden na de geboorte,
mm-hmm.
dan is de kans vrij groot dat het inderdaad gaat om een erfelijke ziekte.
Ja. Ja, ik heb een aantal jaar geleden een documentaire gezien waarin mensen... Sorry? waarin mensen behandeld werden die epilepsie hadden. En daarin werd in de hersenactiviteit elektroden geplaatst. Betekent dat voor deze specifieke epilepsiegeval niet meer nodig is met het onderzoek wat jullie hebben gedaan?
Kijk, er zijn inderdaad verschillende vormen van epilepsie die je ook met allerlei operaties of dat soort ingrepen kan beïnvloeden. Dat zijn meestal wel de vormen van epilepsie die niet zodanig ernstig zijn als deze aandoening dan in het specifieke geval. Mm-hmm. Dus wat dat betreft kunnen we door dit soort onderzoek niet direct, het biedt niet direct een nieuwe mogelijkheid voor therapie. Maar het geeft wel meteen een hele duidelijke oorzaak waarom die epilepsie er is. En dat kan, soms voor bepaalde vormen van epilepsie kan dat bijvoorbeeld consequenties hebben, omdat je weet dat een bepaalde vorm van epilepsie beter op het ene medicijn werkt dan op het andere.
Ja. Ja,
dus het kan soms de behandeling beïnvloeden. En denk ik ook wel van belang, bijvoorbeeld voor ouders van een kind geeft het ook meteen een uitspraak over wat is de kans als ik eventueel een volgende zwangerschap, als ik een volgend kind krijg, en wat is de kans dat die dat ook heeft.
Ja.
En dat is natuurlijk voor mensen ook heel belangrijk om te weten. Naast dat het sowieso het weten van de oorzaak van een ziekte is toch ook voor heel veel mensen ook gewoon heel belangrijk. Omdat je natuurlijk vaak, zolang dat je niet weet wat je nou precies hebt, komen er ook heel veel moeilijkheden op je af. Dat je altijd maar denkt van waarom heb ik dit?
Ja.
Dus wat dat betreft kan zo'n diagnose stellen ook mensen zeer helpen.
Ja.
Nu weten we dat dit soort onderzoeken, dat wordt niet gedaan op zomaar een paar achternamiddagen. We hoorden dat ook in uw verhaal met de enorme hoeveelheid data die er ook nog boven is komen drijven. De hele geschiedenis die begint ergens in Azië, 600 jaar geleden. Hoe lang heeft u erover gedaan samen met uw onderzoeksgroep?
Ja, dit hele specifieke voorbeeld ging eigenlijk vrij snel. En dat eigenlijk uitzonderlijk snel. We zijn eigenlijk in 2017 zijn we de eerste patiënt hiermee mee tegengekomen. En ik denk een van de redenen dat dit uiteindelijk zo snel heeft kunnen gaan, is deels ook denk ik te danken aan mijn dubbele functie. Dat ik enerzijds als arts patiënten in de spreekkamer zie. Mm. En daarnaast mijn eigen onderzoeksgroep heb. En dan heb je hele korte lijntjes, kun je snel schakelen. En dat heeft in ieder geval in dit specifieke voorbeeld heel erg zijn vruchten afgeworpen. En wat denk ik ook wel goed is om te benadrukken, wij doen ook heel veel internationale samenwerkingen met andere dokters van eigenlijk over de hele wereld. En dat is ook zeker voor dit soort hele zeldzame ziektes echt nodig. Omdat natuurlijk, als je op je eilandje met je ene patiënt zit, dan weet je het niet. Maar juist door de krachten te bundelen en deels dus ook met onderzoekers en dokters uit hele verre landen, kun je samen wel vooruitkomen.
Zeker.
En dat is denk ik ook het, in ieder geval iets wat mij altijd heel erg motiveert in mijn werk. Dat geeft heel veel energie.
Ja. Wat staat er nog meer op uw wenslijstje als wetenschapper?
Als wetenschapper hoop je natuurlijk altijd dat wat je doet uiteindelijk wel van belang kan zijn voor, in dit geval, voor patiënten. Mm-hmm. Dat is toch wel mijn grootste drijfveer in mijn werk. En het zou natuurlijk mooi zijn als we in de toekomst van veel meer van dit soort zeldzame aandoeningen echt de oorzaak kunnen vinden. En als we die oorzaak dan één keer hebben, dat we ook steeds vaker die stap richting een therapie, richting echt een getailerde therapie voor dit soort patiënten kunnen nemen.
Zeker.
Dus ik hoop dat in ieder geval een kleine bijdrage van mijn onderzoeksgroep, maar natuurlijk ook van heel veel andere onderzoeksgroepen in de wereld is om uiteindelijk toch tot baten voor de patiënt te kunnen leiden.
Zeker, uiteraard. Nou, in ieder geval prachtig om te horen. En dank u wel in ieder geval voor deze heldere toelichting.
Ja, absoluut.
Stefan Barakat, ik wens u heel erg veel succes.
Nou, hartelijk dank en fijn dat ik bij jullie mocht zijn. Nog een fijne avond.
Dag hoor.
Dag.